Don vroeg of hoe lang het geleden is. En dan ga ik zitten rekenen en denk, 22 jaar geleden ongeveer, denk ik. Dat ik hier oudste was in de gemeente. En van hieruit is eigenlijk vlak daarvoor, was ik in de afronding van mijn studie theologie. Wij kwamen uit Franeker over en onze bediening is eigenlijk in deze omgeving begonnen. We werken in Gods Koninkrijk. En dat betekende dat we vanuit Franeker, was ik in die jaren verpleegkundige in de kinder- en jeugdpsychiatrie. En kreeg ik een nieuwe baan omdat we een roeping kregen om te gaan dienen als coördinator voor het kinder- en jeugdwerk op vakantiepark de Sikkenberg. En dat is de reden dat we hier naartoe gekomen zijn. Mijn vrouw en onze drie kinderen, die inmiddels nu 40 zijn en zelf kinderen hebben. En toen ben ik een tijdje gaan werken als coach en teambegeleider op Van Boeien in Assen. In de zorg voor mensen met verstandelijke beperking. En wij hebben een jaar of 5 hier gediend. In de gemeente ook. En toen kreeg ik een roeping om voorganger te worden in een evangelische gemeente in Buitenpost. En het was een beginnende gemeente, bestond toen een jaar. Er waren zo'n 90 mensen. Daar hebben we 10 jaar mogen dienen. 10 jaar gediend. En toen is de gemeente heel sterk gegroeid naar 650 mensen. Vanuit die periode, na 10 jaar, zijn we naar Gorkum toegegaan. Daar heb ik een aantal jaren gediend in een evangelische gemeente. Nou, toen, ik ga niet mijn hele levensverhaal vertellen, maar uiteindelijk weer teruggekomen in het noorden van het land. En sinds 3 jaar, we zijn ook een aantal jaren nog weer op de Sikkenberg geweest. Hebben we 2 jaar gediend, fulltime daar ook gewoond. Om Harmen en Sari, toen zij het bedrijf overnamen, om daar ondersteuning te bieden en met hun te werken. En nog steeds hebben we heel veel liefde voor die plek. Dus, en veel verbinding. En ik ken een heleboel mensen hier. Gerrit Lolkema, 63 jaar. En inmiddels sinds 3 jaar predikant van de Vrije Baptistengemeente Elim in Heerenveen. Dat is de plaats waar ik geboren ben. Dat is wel bizar. Daar ben ik geboren in 1962... En uiteindelijk, nadat mijn broer verdronk, konden mijn ouders daar niet meer goed aarden. En zijn ze naar Emmeloord en naar Joure toegegaan. Maar mijn middelbare schooltijd bracht ik door ook in Heerenveen. Fietste ik van Joure 14 kilometer naar Heerenveen toe. En dan is het echt heel raar dat je op je 59 terugkomt op de plaats waar je geboren bent. En zelfs oud-klasgenoten daar mag ontmoeten. En misschien nog wel de leukste ontmoeting, die is mijn vrouw Sjoeke. Is geboren in een heel klein dorpje, Nieuwe Horne. Dat ligt tegen Heerenveen aan. Haar vader was daar onderwijzer, leerkracht van de basisschool. En ze heeft het altijd wel een beetje, dan sta je altijd zo in de frontlinie. Hè? De meester, de dokter en de dominee en de politieagent, dat waren toch de notabelen van een klein dorpje. Dan moet je echt denken aan een dorpje van 1500 inwoners. Dus iedereen kent elkaar daar ook. Dus zij vond het wel altijd wel, iedereen kijkt naar me en nou ga ik weer terug naar de omgeving waar ik ooit ben opgegroeid. Wat kom ik daar tegen? En de eerste zondag dat wij daar zaten, kwam er een oudere zuster, kwam naast haar zitten. En dat bleek de zondagschooljuffrouw te zijn van de hervormde kerk uit Nieuwe Horne. En die kwam naast haar zitten, haar oude zondagschooljuffrouw. Toen was het in één keer goed. Het is al een tijdje geleden, Don, dat ik hier geweest ben. Je hebt wel heel vaak geprobeerd. En het lukte steeds niet, maar vorig jaar helemaal niet. Ik denk 1,5 jaar geleden zo'n beetje dat ik hier voor het laatst geweest ben. En mag ik jullie vanmorgen dienen met het woord. En ik mag verderop in het jaar nog een keer komen als de Heer nog niet terug is. En toen dacht ik van, ja, waar ga ik met jullie over nadenken? Wat wil ik graag met jullie overdenken? En dat heeft wel heel erg te maken met iets wat ik zelf ook in het afgelopen jaar opnieuw ben doorgegaan. En we leven best wel in een complexe tijd. Er komt veel op ons af als mensen. Alle generaties. Maar er komt ook heel veel op de kerk van Jezus Christus af. En wij zeggen dat wij hem willen volgen. En hoe doe je dat dan? Ik heb best periodes in mijn leven gehad dat ik als het ware een beetje die randen opzocht. En ja, alsof dan vind ik het woord van soms wel eens wat. Ja, dan schuurt dat, hè? Ja, dat staat er wel zo, maar als we nou een beetje compromis, dat past ook wel bij Nederlanders zo, een beetje een compromis leven leiden, dan is het een beetje van God en ook nog vooral heel veel van mezelf. En ook nog een beetje van de wereld. En dan probeer ik mijn weg daar zo wat doorheen te vinden. Totdat God in het afgelopen jaar opnieuw, en dat heeft hij gelukkig vaker gedaan, maar opnieuw heel sterk tot mijn hart sprak, naar aanleiding van woorden die ik op dat moment aan het lezen was. Ik denk van, hoe doen al die predikanten, hoe doen al die voorgangers, hoe deden die apostelen dat? En toen las ik in de Bijbel woorden die Paulus sprak en zei, ik heb geen andere boodschap te brengen dan de boodschap van het kruis. Ik kom niet bij jullie met heel veel wijsheid, ik kom niet met spreekvaardigheid, niet met een bepaalde intelligentie, ik heb geen competentie, maar ik heb maar één boodschap. En het is een dwaze boodschap, dat is de dwaasheid van het kruis. En soms zijn er van die woorden, ik weet niet of jullie dat herkennen, dat je die leest en dat je dan denkt van, nou, dat heb je al zo vaak gelezen, maar dan in één keer alsof het tot je hart gaat spreken. Dat was zo rond de zomervakantie afgelopen jaar. En ik ben opnieuw inderdaad op mijn knieën gegaan en ben opnieuw teruggegaan om te gaan spreken en te gaan ontdekken, wat zegt dat kruis nou? Wat zegt dat kruis mij? Soms als je al jaren de Heere dient, dan zijn een aantal dingen zo vanzelfsprekend. Dan hoor je thema's voorbij komen, een Bijbelgedeelte, ja, dat weet ik allemaal wel. En we zongen net een lied waar het gaat ook over dat je de diepere lagen mag ontdekken. En ik geloof dat Gods boodschap, als een man als Paulus nooit een andere boodschap bracht dan die onzinnige boodschap, die boodschap van het kruis, dan is die boodschap ook vandaag de dag nog steeds actueel. En die wil spreken tot harten van mensen. Ook mensen die misschien al heel lang met de Heer onderweg zijn. Maar natuurlijk ook tot nieuwe generaties. Om te laten zien dat daar, wat daar gebeurde, dat dat zo bijzonder was. Ik wil met jullie denken, nadenken, dacht ik, als we het hebben over het volgen van Jezus. Zo aan het begin van het nieuw jaar. Als het ware bijna een soort moment van nieuwe toewijding gaan hebben. Ik moest heel sterk denken aan een vriend van mij die woont in Ierland. Wij kennen in Nederland lidmaatschap van kerken. He, dan meld je je aan, kan je een formulier en komt je naam in het kaartenbakje te staan. Zij wonen in Noord-Ierland, in Derry. En daar zijn ze ook, bij een gemeente, bij een baptistengemeente, kennen ze geen lidmaatschap. Elk jaar aan het begin van het jaar is een zondag van toewijding. Zo van, ben jij bereid om dit jaar je toe te wijden aan het werk van de Heer? Aan het werk hier wat gebeurt in deze plaatselijke context. En elk jaar opnieuw worden mensen opgeroepen om zich toe te wijden. En daar moest ik aan denken. Denk, als wij het hebben over het volgen van Jezus, mag dit een zondag zijn, de eerste zondag van 2026, van nieuwe toewijding. En we gaan lezen met elkaar Lucas 14 vanaf vers 25. En ik lees Lucas 14 vanaf vers 25 het volgende. Grote mensenmenigte trokken met Jezus mee en hij wendde zich tot hen en zei, wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja, met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij aankomt, kan niet mijn leerling zijn. Want wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw. Als hij het fundament gelegd heeft, maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen, die man begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet. En welke koning die erop uittrekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te raden gaan of hij met 10.000 man kan optrekken tegen iemand die met 20.000 man tegen hem oprukt. Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. Zo geldt het ook voor jullie. Wie geen afstand kan doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. Zout is iets goeds, maar ook als het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven? Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Toen ik dit gedeelte voor het eerst las, dacht ik van, het lijkt wel alsof de Heer Jezus hier twee thema's aanraakt. Eerst heeft hij het over het volgen en ineens komt er een soort totaal ander thema, brengt hij. Heeft hij het over zout? doet het je ergens aan denken, die laatste woorden. Zout is iets goeds, maar als het zijn kracht verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven? Is er iets waarbij je, waar je direct aan moet denken? Je mag reageren, dat vind ik niet erg. Ik raak niet overstuur en in de war. Bij zout denk je aan de bergrijden. Ja, klopt. Dus het is wel. In de bergrijden ging de Heer Jezus op een gegeven moment zitten. En massa's mensen volgden. Maar dan was hij met zijn leerlingen. Met de mensen die er echt voor gekozen hadden. Om van hem, door hem getraind te worden. Onderwezen te worden. En hij ging met hem zitten en hij richtte tot hun. En vervolgens zegt hij ook: jullie zijn het licht van de wereld. Jullie zijn het zout van de aarde. Nou, daar linkt hij nu ook aan in dit gedeelte. Dit is onderwijs voor mensen die Jezus willen volgen, maar als het ware ook die verdieping willen. En voor de mensen die al een keuze gemaakt hebben om Jezus te volgen, die geloven dat hij de Zoon van God is, gestorven is aan het kruis, voor hen geldt in het bijzonder van: je moet je kracht niet verliezen, je smaak niet verliezen. Jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn degene die het verschil moeten maken in deze wereld. En als ik dit onderwijs lees, dan is de Heer Jezus eigenlijk heel praktisch. En ik vind het ook wel, ik vind het eigenlijk wel passen bij Nederlanders. Want wij staan toch wel bekend wereldwijd als zuinig. Het moet niet te veel kosten. Het moet wel gratis. Soms ook wel een beetje compromisachtige. En dan is de Heer Jezus in dit gedeelte heel praktisch. Bereken eerst maar je kosten. Denk er maar eens goed over na. Als jij mij wil volgen in het komende jaar, sta dan maar eens even stil bij wat ik van je vraag. En ben je dan bereid om dat te doen? En dan haalt hij voorbeelden aan die misschien wat verder van ons weg liggen. He, familie achterlaten, je kruis opnemen, bezittingen loslaten. En dan komt hij met voorbeelden over het bouwen van een toren en een koning die oorlog voert. Ik kom daar zo nog wel even op terug. Maar eigenlijk zegt de Heer Jezus: leerling zijn van mij, mij willen volgen, is ook dat je bereid bent om af te zien alles wat mensen als het ware ervan hebben gemaakt. En dan vind ik het heel bijzonder dat hij het heeft over dat voorbeeld van die bouwen van een toren. Is dat ook iets waardoor je aan het denken gezet wordt? Kom, de torenbouw van Babel. Wat was heel typerend bij de torenbouw van Babel? Ja. Het is heel menselijk. Ja. Oké, dat haal jij eruit. Het ingrijpen van God. Ja, dat klopt. Het is absoluut waar. Er zijn ook geen foute antwoorden. Hè? Dus je krijgt ook geen prijs en zo. Dat is ook... Nee. Wat is de reden dat God uiteindelijk daar ingreep? Heb je daar een idee bij? Juist. De mens wilde namaken voor zichzelf. Staat er letterlijk. Wij gaan zo hoog, wij gaan onze vaardigheden, onze competenties zo inzetten dat wij onze naam gevestigd zal gaan worden. En dat zit er bij mensen nog steeds wel wat in. Ik geloof ook dat de Heer Jezus niet voor niks dat voorbeeld als het ware aanhaalt en dat linkt aan het volgen. Want als je het hebt over het volgen van Jezus, je moet je voorstellen, de context is, hij heeft eerst aan een sabbatsmaal gezeten. En de sabbatsmaal is toch een moment voor de Joden om bijzonder te denken aan het herstel wat God heeft gegeven, de bevrijding uit Egypte, maar de verlossing die hij ook heeft gegeven. En aan die maaltijd draait Jezus alles om, het complete waardesysteem. Gaat hij uiteindelijk zeggen, degene die je echt rust kan geven, bij wie je echt rust kan vinden en die echte verlossing, zit hem niet hier in deze Pesachmaaltijd, maar zit hem uiteindelijk in dat wat de Zoon van God gaat brengen. En het echte herstel en rust voor je ziel vind je alleen maar in verbinding met hem. Levend in verbinding met hem. En dat heeft niks te maken met wie jou uitnodigt. En heeft niks te maken met de plek die je aan tafel hebt. En het heeft dus niks te maken met jouw vaardigheden, met jouw competenties, met je status. Het heeft te maken met ben jij bereid om je over te geven. En die maaltijd is afgelopen en dan moet je je voorstellen, dit is een soort keerpunt in het Lucas-evangelie. Jezus is op dat moment al onderweg naar het kruis. En terwijl hij van die Sabbatsmaaltijd wegloopt, ineens draait hij zich om en richt hij zich tot alle mensen die op dat moment met hem meegaan. Nou, dat zijn er best veel. Dus als je mij wil volgen, dan moet je, en dan haalt hij die voorbeelden aan. In het Grieks worden de drie voorbeelden, drie betekenissen aan het woord volgen gegeven. Het eerste is achterna lopen. Dat is de eerste betekenis. Dat is niet zo moeilijk. Massa's mensen liepen Jezus in die tijd achterna. Maar waren niet echt leerling van hem. Ze liepen hem gewoon achterna. Hij was interessant. Hij deed ook wel hele bijzondere dingen. Hij genas zieken, hij bevrijdde mensen. Hij sprak hele wijze dingen. Hij leerde ze wat. En zijn naam was op een of andere manier al wat. Die was aan rond gaan zingen. Die was bekend en massa's mensen. En het was een komen en gaan, leest het evangelie maar, voortdurend. Maar het waren niet allemaal mensen die al echt Jezus volgden in de zin van de betekenis waar Jezus ons uiteindelijk toe oproept. Ze liepen hem achterna. Dat zijn er vandaag ook nog best veel. Die best geïnteresseerd zijn. Misschien zelfs wel bij wie de interesse gewekt wordt door wat ze horen over Jezus. Of wat ze horen van andere kinderen van God. Zo voor de dienst vertelde ik daar nog even een voorbeeld van. Een collega van mij uit Utrecht, een grote kerk, kwam afgelopen zomer, na de vakantie kwam hij terug en in één keer, hij zat op zijn kantoor en er werd geklopt aan de deur. En er stond een vrouw van rond de 30 stond voor zijn neus. Zegt, kan ik hier gedoopt worden, zegt ze. En de man kende haar helemaal niet. En kom even binnen en ze raakte in gesprek. Ja, ze zegt, Ik kwam TikTok-filmpjes tegen en ik luisterde naar podcasten. En ik zag het een en ander op de socials en dat vond ik wel interessant. Het ging over Jezus. Dus ik dacht, ik koop een Bijbel en die ga ik lezen. En in die Bijbel ontdek ik dat Jezus de Zoon van God is. En ik geloof dat hij uit de dood is opgestaan. Dat heb ik gelezen, dat geloof ik nu. En in de Bijbel gaat het over overgave, daar mag je voor kiezen. En ik heb dat gezegd in mijn gebed. En ik lees ook dat je dan gedoopt mag worden. Ze was nog nooit in een kerk geweest. In eerste instantie was zij ook gewoon iemand die Jezus achterna liep, geïnteresseerd raakte. Natuurlijk kwam ze uiteindelijk bij de derde betekenis. Ik hou je nog even in spanning. De tweede betekenis in het Grieks van als het gaat over volgen is nadoen. Nou, dat is ook niet zo ingewikkeld. Daar hebben wij voelsprieten voor als mensen. Wij scannen onze omgeving en wij vinden het helemaal niet zo ingewikkeld om het gedrag van anderen te imiteren. De geschreven en ongeschreven regels in een kerk maken wij ons heel snel eigen. Ik ga dat ver bij jullie vandaan houden. Dan ga ik naar mijn eerste gemeente toe in Buitenpost. Het was een gemeente die begon op een bepaald moment heel sterk te groeien. En wij kregen regelmatig mensen uit de vrijgemaakte kerk binnen. En dat zag ik ook. Die waren niet evangelisch, want die hadden nog zondagse kleren. Ja, die hadden zich daar echt, dat kon je zien. Ze hadden zich daarvoor gekleed. En na een week of drie waren ze evangelisch, dan droegen ze een spijkerbroek. En een week of vijf, dan waren ze vol evangelisch en hadden ze hun hand in de lucht. Maar het is allemaal gedrag. En het is allemaal uiterlijk. Want het zegt nog niks over wat er in jouw hart is gebeurd. Maar als mensen hebben wij het vermogen om ons aan te passen aan onze omgeving. Aan te voelen wat kan hier wel en wat kan hier niet. Ik kom eigenlijk altijd in een kostuum, want het interesseert me namelijk helemaal niks of ik nou evangelisch of vol evangelisch of wat dan ook ben. Bij de preek doe ik altijd mijn jasje uit. Maar ik weet nog dat ik hier oudste was. En dat ook wel eens zeggen: ja, ik kwam eigenlijk altijd in een kostuum. Soms droeg ik ook, dat heb ik een jaar of 10 geleden, heb ik de stropdas afgedaan. Dat doe ik nu nog alleen met kerst en met begrafenis en bruiloften. Maar tot die tijd droeg ik ook altijd zondags nog een stropdas. Voor mij een soort beeld van respect voor degene die ik mag dienen, wie ik mag representeren. En ik weet nog best dat ik toen ik hier oudste was, dat er best een aantal zeiden van, nou, dat kostuum kan wel uit, Gerrit. Dat hebben letterlijk wel mensen tegen me gezegd. Dat hoeft niet elke zondag. Wij zijn evangelisch. Als jij hier lekker met een stropdas voor wil komen in een driedelig pak, of de dames in een jurk of in een rok, moet je dat vooral doen. Als je het maar doet vanuit jouw toewijding aan God. En niet omdat het hier van je verwacht wordt. Want wij zijn ook wel in staat om snel verwachtingen op elkaars schouders te leggen. En voordat je het weet, wordt het volgen voldoen aan de verwachtingen. Dat is niet volgen wat Jezus bedoelt. Het volgen van Jezus is die derde betekenis, dat is tot hem komen. De eerste is achterna lopen, de tweede is imiteren, daar zijn wij ook goed in. En de derde is tot hem komen in het Grieks. Toen dacht ik, hoe kan ik dat nou het beste illustreren? 2 voorbeelden. 1 gaat over Peter. Dus dat is een van die apostelen, die leerling van. Een van die leerlingen van Jezus, die op een nacht aan het vissen was. Hij heeft niks gevangen. En de Heer Jezus staat op het strand, zeg maar. En die roept zo van, gooi het net uit aan de andere kant. En dat doet hij dan en dan haalt hij een massa vissen naar binnen. En dan uiteindelijk komt er die echte ontmoeting tussen Petrus en Jezus. En dan zegt Petrus, ga weg van mij, want ik ben het niet waard. Hij ziet zichzelf ineens ten opzichte van die heilige God. 2 voorbeeld, dat is een Romeinse officier, lees je ook in de Bijbel, en die heeft een zieke werknemer. En die stuurt, die had gehoord dat de Heer Jezus inderdaad rondging en dat hij zieken genas. Die had een paar van zijn andere medewerkers naar Jezus toegestuurd met het verzoek of Jezus bij hem zou willen komen om zijn medewerker te genezen. Nou, en de Heer Jezus gaat onderweg en op een gegeven moment had die man dat gehoord. Die officier zei van, ja, dat is niet zo handig. Dus had opnieuw mensen naar hem toegestuurd van, u moet maar niet komen. Ik ben het niet waard dat u onder mijn dak verschijnt. En wat zegt de Heer Jezus? Een groter geloof in Israël heb ik niet gevonden. Tot hem komen is zicht hebben op wie jij bent ten opzichte van de heilige God. En als je daar zicht op hebt, wie jij bent zelf als zondig mens, dan kom je tot overgave. Die opmerking van Petrus en van die Romeinse officier, dat is overgave. Ik ben het niet waard. En ik geloof dat Jezus dat voortdurend van ons vraagt. Elke keer opnieuw. Dagelijks. Opnieuw. Je overgeven aan hem. Alleen het staat soms zo haaks op dat wat wij doen, op wie we zijn en de samenleving waar wij deel van uitmaken, die zo gericht is op onze competenties, op onze vaardigheden. Wij moeten het doen. Wij moeten ook het koninkrijk van God vestigen, hè, als kerk van de Heer Jezus. Wat een flauwekul opmerking is dat, zeg. Wij hebben niks te vestigen. God vestigt zijn koninkrijk en het koninkrijk van God kwam deze zondige gebroken wereld in met de komst van Christus. Met de geboorte van Jezus in alle nederigheid. Toen hij zijn goddelijkheid aflegde en bereid was om te worden zoals jij en ik. We hebben het kort geleden gevierd. En het vraagt dan van ons radicaliteit. Want iemand die tot hem komt, en dat zie ik in het leven van Petrus, ik kan dat niet toetsen aan het leven van die Romeinse officier, maar in het leven van Petrus zie je het voortdurend. Hij heeft op dat moment vanuit het tot hem komen geleerd om stap voor stap zijn prioriteiten elke keer juist te stellen. Boven zijn familie, boven zijn vrienden, boven zijn status, boven het comfort, dat mag er allemaal zijn. Maar welke prioriteit als het gaat om het volgen van Jezus ga jij stellen het komende jaar? Als je tot hem komt. En iemand die tot hem komt gaat vervolgens ook verantwoordelijkheid nemen. Dat zit in dat woord je kruis opnemen. Het gaat om jouw geloof, het gaat om jouw keuzes. Het gaat om jouw volharding daarin. En misschien is het goed om daar gewoon zeker eens één keer per jaar goed over na te denken. Zo aan het begin van 2026. Hoe ga jij de Heer dienen? In het leven. Of leef je je leven en je doet God er een beetje bij? Als wij echt op grond van Lucas 14 onze smaak niet willen verliezen, onze kracht niet willen verliezen als kerk van Christus, dan vraagt dat nieuwe toewijding opnieuw en opnieuw verantwoordelijkheid nemen. En het derde, dat is dat je je belemmeringen daarin opruimt. Want op het moment dat je dat gaat onderzoeken, jezelf gaat zien ten opzichte van Jezus, ten opzichte van die heilige God, dan ga je dingen bij jezelf ontdekken. Petrus heeft dat ontdekt. En dat moet je opruimen. Afleggen. Je status, gewoontes. Wat zei die rijke jongeling ooit, toen Jezus je ook confronteerde met zijn volgen? Verkoop alles wat je hebt en volg maar. En toen ging hij teleurgesteld weg. En dan gaat het me niet om je rijkdom. Het gaat niet om je bankrekening. Dat bedoel ik niet. Maar ik geloof dat er een principe in ligt. Wat mag het jou kosten? Wat mag het volgen van Jezus jou kosten? En als je dat onderzoekt, ga je belemmeringen tegenkomen. Ik hoef alleen maar naar mijn eigen leven te kijken. Dit is een voortdurend zoeken. Het is kiezen. Het is verantwoordelijkheid nemen, prioriteit stellen en oh, wat is dat ingewikkeld. Waar kies ik voor? Hoe ga ik de gemeente voor? Want als ik dit praktisch maak, wat betekent dit voor mij als predikant in een gemeente die zijn plaats moet innemen te midden van allerlei geluiden? Dat is echt ingewikkeld. Kan ik mijn smaak behouden? Hoe blijf ik trouw, bijbelgetrouw, zoals we dat zeggen? Zonder compromissen, zonder reserves. Aan dat wat God van me vraagt. En dat gaat schuren. Als je Jezus wil volgen, gaat het schuren. Dat zit ook in die eerste, dat is je kruis opnemen, maar ook bereid zijn om daarin mensen misschien wel achter je te laten. Er zijn mensen die me nu met de nek aankijken. Ja. Ik heb kort geleden een keer, en dat ga ik dan hier ook maar weer doen, een iemand die enorm aan de weg timmert, getypeerd als dwaalleraar, Tom de Wal. Nou, er was er meteen iemand in mijn gemeente die mij niet meer aan wilde kijken. Waarom noem ik het een dwaalleraar? Omdat ik niet geloof dat God iedereen geneest. Ik geloof dat hij het kan. Dat is één. En ik zie wonderen en ik zie tekenen en ik zie bevrijding en ik zie herstel. Maar ik zie ook mensen doodgaan. En dat heeft niks met geloof te maken. Ik ga het heel praktisch houden. Bij jullie ver vandaan, maar voor mij heel dichtbij. Afgelopen jaar is iemand van 60 jaar bij ons in de gemeente, twee broeders van 60 jaar overleden. De ene, 4 kinderen in huis, 14, 17, 19 en 21 jaar. Sacroom gekeken, we hebben de pannen van het dak gebeden, echt waar. In geloof, echt in geloof. In het absolute geloof dat God genezen kan. We hebben genezing uitgesproken, we hebben hem gezalfd. Maar hij is in vrede gestorven. Ik heb aan zijn ziekbed gezeten, aan zijn sterfbed. En in de laatste uren van zijn leven pakt hij mijn hand. En had hij vrede met God. Dat is de belangrijkste genezing die je kon ontvangen in je leven. Vrede met God. Dat is dat Gods geest, jouw geest, overtuigt dat je kind van God bent. Romeinenbrief. Vrede in je ziel. Dat wat je dan los moet laten, deze man ook, zijn vier kinderen, zijn vrouw. Met een grote boerderij met bijna 300 koeien. En die jongen van 17, zijn leven staat vanaf dat moment 3 meiden, 1 jongen. Die jongen van 17 heeft zijn school moeten opgeven en draait nu de boerderij. Is het een gebrek aan geloof dat deze broer niet is genezen? Nee. Nee. God geneest en kan altijd genezen. Dat geloof ik met heel mijn hart. Maar het volgen van Jezus houdt niet in dat iedereen in een BMW rijdt. Ofwel, jullie allemaal? Heb je al een Mercedes of een hele grote dure BMW van zeg maar een ton? Wie van jullie nog niet? Ja, dat is niet oké, hè? Want God, als je gelooft, dan gaat God zegenen. Nou, dat bedoel ik. Dat is welvaartsevangelie. En dat heeft niks met materiële. Dat kan in het materiële, absoluut. Dat geloof ik met heel mijn hart. Maar God zal ze vanuit de overvloed. Ik weet nog dat aan het begin van mijn bediening, dat iemand mij een woord gaf en is gedurende al die jaren dat ik God mag dienen, met regelmaat naar voren gekomen. Vanuit de overvloed van zijn majesteit zal hij in elk tekort gaan voorzien. En dat heeft God laten zien. Ook als het financieel een drama was, in het begin van de coronatijd, toen mijn inkomen naar nul ging. God heeft gezorgd dat we alle dagen te eten hadden. Er was vlees op tafel. Maar het was wel eens spannend. Maar uit de overvloed van zijn majesteit is niet alleen maar het materiële, dat is vooral ook het geestelijke. Ik mag vanuit de overvloed van zijn majesteit weten dat God elk tekort, ook elk menselijk tekort van mij aanvult. Dat als ik het niet meer weet, als ik in pastorale situaties terechtkom, als ik wijsheid tekort kom, dan zal God vanuit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van mij aanvullen. Wij beperken, en daarom noem ik dat inderdaad ook welvaartstheologie, prosperity, kingdom now. Ik bedoel, wij hebben niks te vestigen. Het gaat om overgave. En misschien zeg je, ja, dan gaat het je dus iets kosten als kerk van Christus om het verschil te maken, om je smaak te behouden in deze wereld. Maar dan zullen mensen je met een nek gaan aankijken. Ik merk het in Heerenveen. Hebben jullie geen last van? Ik heb trouwens ook gelast van, ik vind het heerlijk, want daardoor zie ik dat de kerk van de Heer Jezus groeit. Ik zie nu mensen die komen vanuit de duisternis, in bijzondere nieuwe generaties, jongeren en tieners, die behoefte hebben aan een hele heldere, duidelijke, radicale boodschap. En niet aan dat softe, compromisachtige geloof wat wij er soms als evangelische christenen van gemaakt hebben. Maar radicaal, recht, wat zegt het woord? Daar zijn ze naar op zoek. En dan zie ik mensen uit de duisternis komen tot Christus. En de gemeente is aan het groeien. En vooral nieuwe generaties hebben behoefte. Vertel maar hoe het er staat. En dan mag het schuren aan mijn leven. Maar wat staat er in de Bijbel? Leg het me uit. En dan hebben ze niet behoefte aan mijn interpretatie. Maar dan willen ze gewoon het woord horen. En misschien denk je wel, dit is me te radicaal. Dit kan ik allemaal niet. Dat heb ik ook heel lang of momenten in mijn bediening gehad. En dan ga je toch de randen opzoeken, dat zei ik al. Totdat ik een woord tegenkwam, en dat wil ik nog met jullie lezen. Lucas 22. De reden dat ik het volhou en nog steeds volhou en de kerk van de Heer Jezus dien en radicaal inderdaad woorden breng, dat heeft hiermee te maken. Lucas 22 is een heel bekend gedeelte wat we vaak lezen rondom het avondmaal. Dat is die laatste ontmoeting die de Heer Jezus heeft met zijn leerlingen. Ze zitten aan tafel, die Pesachmaaltijd en de bekers gaan rond en het brood gaat rond en hij geeft daar een nieuwe betekenis aan. Dit is mijn lichaam wat voor jullie verbroken wordt. Dit is het nieuwe verbond, het bloed wat gesloten wordt in mijn bloed. En zo zitten ze aan tafel, terwijl hij weet dat hij met een stel prutsers aan tafel zit. Ja, er zit er één aan tafel, vlak daarna gaat hij hem verloochenen. En wat begint hij mee? Ik heb er vurig naar verlangd om deze maaltijd met jullie te houden. En hij weet dat daar ook die Petrus zit, die nog niet veel later zou zeggen, ja, ik ken hem helemaal niet. En hij weet dat daar een aantal andere mannen zitten, dat op het moment dat hij zal sterven, dat ze zich opsluiten in een huis. Zo bang zijn ze geworden om uit te komen voor het volgen van hem. En dat weet Jezus. Lucas 22, vers 28. En dan vind ik het eigenlijk heel mooi. Je zou bijna denken, de Heer Jezus geeft nog even een laatste draai om mijn oren. En zo. Nee, hij is blij met ze. Ik heb vurig verlangd, daar begint hij mee. En dan zegt hij in vers 28, jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij me gebleven. En ik denk, nou, klopt dat wel helemaal? Vlak daarvoor heb je een moment gehad en dan ging je op de berg en er waren er drie bij en die vielen mooi in slaap. Hij is positief. Ik bestem jullie, en dat is een belofte, voor het koningschap zoals mijn vader mij voor het koningschap bestemd heeft. Jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel en zetelen op een troon om recht te spreken over de 12 stammen van Israël. Geweldige belofte die hij geeft. En dan komt het. Simon, Simon. En vul daar nou eens je eigen naam in. Don, Don. Harmen, Harmen. En vul maar aan. Hendrik, Hendrik. Weet dat Satan zich voor jullie heeft opgeruist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou bezwijken. Het is alsof de Heer Jezus hier de dag van vandaag, als hij er fysiek niet meer is, als het ware schetst wat het betekent als je hem echt wil volgen, tot hem bent gekomen, is er ook een andere macht. Dan ga je in een machtenveld, een krachtenveldje begeven en de Satan zal niet ophouden om zich voor je op te eisen. Wij leven in een gebroken wereld die nog steeds ligt onder een vloek, zegt de Romeinenbrief. En Satan doet als het ware er alles aan om ons tot een soort compromisachtige christen te maken, soft, half zacht. Waarom? Dan zijn we onze smaak snel aan het verliezen en krachteloos. Dat is het. En hij zeeft ons als het ware. Het zal zichtbaar worden. Wie zijn er echt tot hem gekomen? Wie volgen mij echt? Wie stellen hun prioriteit juist? Wie nemen hun verantwoordelijkheid? Wie ruimen hun belemmeringen op? En het mooie is, en dat vind ik zo'n bemoediging, en dat was voor mij zo'n heerlijk woord, zeker in een periode dat ik het zelf heel ingewikkeld had in een kerk waar ik toen diende. Dat iemand me deze woorden gaf. Gerrit, je beweegt je in een krachtenveld en Satan is er alles aan gelegen om jou als het ware onderuit te halen, dat je het weer wil doen in eigen kracht, het zelf voor elkaar moet maken. Maar Jezus belooft dat hij voor je bidt. Kerk van de Heer Jezus in 2026 zijn, volgeling van Jezus in 2026 is niet in eigen kracht gaan. Niet op grond van onze vaardigheden of de geestelijke gaven die hebben we gekregen. Kerk van de Heer Jezus Christus is in overgave en weten dat er iemand is die voor jou bidt en pleit. En dat is mijn Heer die gehangen heeft aan dat kruis. Die bereid was om ons voor te gaan. Die zichzelf ontledigde, gehoorzaam werd tot in de dood aan het kruis. En wat zegt die Heer? Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie het leven verliest, om mijnentwil, die zal het behouden. Een leven als christen in 2026 vraagt voortdurend nieuwe overgave, toewijding, tot hem komen, zicht hebben op jezelf ten opzichte van hem. Jezelf spiegelen, individueel, maar ook samen als kerk van Christus. Spiegelen ten opzichte van de heiligheid van God. En van daaruit keuzes maken. Wat hou je nog in reserve? Gewoon een paar vragen. Wat heb jij nog niet aan Jezus gegeven? Hoe ziet jouw dagelijkse kruis eruit? Waarin vraagt hij in het komende jaar trouw te zijn, ook als het iets kost? En wat ben jij bereid om te verliezen, om vervolgens alles te winnen? Weet je, de Heer Jezus zoekt, ik zie een aantal ook jonge mensen. Ik ga je vragen, als je Jezus volgt, ben je al gedoopt? Nee, zie ik een aantal. Maak keuzes. Ga onder wie zijn leven verliest, het aflegt. Om mijnentwil, zegt de Heer Jezus, die wint alles. En is geen garantie voor een leven geplaveid alleen maar geluk en voorspoed en dat soort dingen. Maar wat is het heerlijk als je mag weten dat er dan iemand voor jou is die bidt en pleit. Die jongen van 17, zijn leven aan de Heer gegeven. Die nu boer is en school heeft moeten achterlaten. In hetzelfde jaar, afgelopen jaar, 2 maanden nadat zijn vader overleed, kwam zijn beste vriend van 17 bij een ongeluk met een trekker ook om het leven. Toen zei hij letterlijk tegen mij, Gerrit, ik vind geloven nu wel moeilijk. Maar ik heb gezien in zijn leven, en dat is ook zijn getuigenis keer op keer, dat er iemand is die voor hem bidt en pleit en die hem vasthoudt. Dat 7 kan soms zitten in dingen die op je weg komen die moeilijk zijn. Waar wij het antwoord, menselijke antwoord, niet op hebben. Wat diep in kan grijpen. Maar als je je leven hebt gegeven aan de Heer Jezus, zoals die 12 apostelen deden, Simon, Simon, dan mag je weten dat er vanaf dat moment iemand is die je nooit meer alleen laat. Jezus zoekt geen fans. Daar heeft hij er genoeg van. Hij zoekt volgelingen. Geen toeschouwers, maar mensen die hem volgen zonder reserve. Misschien ben je hier, ook vanmorgen, zo aan het begin van het nieuwe jaar. En ja, zeg je, ik volg Jezus al. Wijd je dan opnieuw toe. Gebruik dan deze dag, zo die eerste zondag van het nieuwe jaar, als een nieuw moment van toewijding. Zodat jij ook in het komende jaar een krachtig instrument kan zijn voor hem. Een belangrijke getuige. Zout dat zijn smaak niet verliest. Licht voor zoveel mensen die nog leven in de duisternis. Wat zei de Heer Jezus, wie mij belijdt voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader in de hemel. Ik wens je een heel gezegend en volgzaam jaar toe. Amen. Laten we samen danken en bidden. Vader in de hemel, we willen u danken, Heere, dat uw woord een lamp voor onze voet mag zijn en een licht op ons pad. Dat elke bladzijde in de Bijbel die we lezen, uw hart ademt. En dank u, Heere, dat u uw kerk wil toerusten, wil onderwijzen. En dat u nog steeds een oproep doet aan mensen om zichzelf toe te wijden, voor het eerst of opnieuw. U weet precies wie hier zitten, in welke fase van hun leven ze zitten, welke keuzes ze hebben gemaakt in het volgen van u, welke vragen het leven ook met zich meebrengt, de dingen waar ze overtuigd van zijn of waar ze nog heel veel moeite mee hebben. dat vind ik zo mooi, Heer, ontsnapt niets aan uw aandacht. Uw woord zegt dat u van verre onze gedachten verstaat. En daar wil u voor danken dat u ons zo door en door kent. En precies weet wat wij nodig hebben. Dank u voor uw grootheid, voor uw liefde, voor uw trouw. En dank u, Heer, dat we zo op deze eerste zondag van 2026 als uw kinderen samen mochten komen. En ik bid, Heer, dat dit een moment zal zijn om opnieuw tot u te komen. En als jij dat wil, en dat ga ik je gewoon maar vragen, echt tot hem wil komen, hem wil volgen, met alle vragen die het leven met zich meebrengt, ook in het komende jaar. Die zegt, ja, ik wil Jezus volgen. Niet alleen maar een volgeling zijn, ook niet iemand die alleen maar dat imiteert, maar echt tot hem komt. Dan wil ik je gewoon vragen, wil je gaan staan? Je toewijden. Als jij je wilt toewijden, ook dit jaar, met al je vragen en met wie je bent. Als jij ook het komende jaar wilt toewijden aan Jezus, ga dan staan. Dan wil ik voor je bidden. Vader, u ziet uw kinderen hier. U ziet de mensen die keuzes willen maken. En u weet precies met welke motivatie ze deze stap zetten. Zijn gaan staan. Misschien voor sommigen voor het eerst en voor een heleboel alweer opnieuw. Heer, hier zijn we. We willen tegen u zeggen dat we van u houden en dank u voor het kruis. Het kruis waar u de zonde overwon, de dood overwon. En voor mensen het nieuwe leven beschikbaar stelde. Waar u de relatie die kapot was tussen u, Vader in de hemel en ons als mensen, opnieuw herstelde. We prijzen u daarvoor, Heer Jezus. Dat u bereid was om zo gehoorzaam te zijn tot in de dood. En hier zijn we. Als het ware opnieuw bij de voeten van dat kruis, om onszelf voor het komende jaar ook toe te wijden. Wij willen kinderen zijn van God, volgelingen van Jezus, die hun smaak niet verliezen, die hun kracht niet verliezen, maar die trouw willen zijn aan wie u bent. En we zien onszelf met onze mooie kanten, maar ook soms met onze minder mooie kanten. En de dingen waar we nederlagen in lijden. De zaken waar we nog over zuchten en waar we mee stoeien. Maar ook hier waar we echt van overtuigd zijn. Hier zijn we. Gewoon zoals we zijn, mensen. En we willen tegen u zeggen dat we ons toewijden, opnieuw. Toewijden om u te volgen. En dank u, Heer, dat we vanuit die keuze ook gewoon mogen gaan staan op die belofte die u gaf ooit aan uw leerlingen daar aan tafel. Er komt van alles op je af, zo vertaal ik het maar even. Maar weet één ding. Ik zal voor je bidden. Ik bid voor je, ik pleit voor je alle dagen bij mijn Vader in de hemel. En ik laat je nooit alleen. Dank u, Heer, voor dit moment. Dank u voor wie u bent. Wilt u degene zijn die dit ook verder uitwerkt in onze gedachten, in ons leven? Maak ons tot waardige vertegenwoordigers van wie u bent. In de naam van Jezus. Amen.